envelop gekregen om boeken te bestellen bij de Banner. Wij zijn altijd weer onder de indruk van de studiezin van de predikanten die hier komen. En we willen dat graag ook een beetje stimuleren. U krijgt met grote kortingen de boeken, dat weet u. Ik wil u op een enkele uitgave wijzen. Het laatste deel van Romeinen, wat uitkomt van Lloyd-Jones, is recent uitgekomen. Er zijn twee delen uitgekomen van George Smeaton, een formidabele Schotse theoloog over de verzoening. Bij de apostelen en bij Christus. Ik kan u dat van heel harte aanbevelen. Net als zijn werk over de Heilige Geest. Dat is een van de beste werken over de Heilige Geest en zijn werk. George Smeaton. Ik kan u dat van harte aanbevelen. Dit is dan niet van de Banner. Een Odom publication. Ik heb dit destijds zelf aangeschaft voor 40 gulden en nog wat. En helaas heeft hij het nu in de aanbieding voor nog geen 20 gulden of 22 gulden 50. Hoeveel was het dan? Dat is van Plummer, een Amerikaanse theoloog, voluit in de Calvinistische traditie, The Grace of Christ, or Sinners Saved by Unmerited Kindness. Ik weet dat voor sommigen het Engels een probleem is, kan zijn. Dit boekje, dit leest als de krant. Dat leest heel gemakkelijk. Wat zegt u? Soms dan zou je verzuchten wanneer word je een keer serieus genomen. Maar ik kan u dat, het is geen geld en u doet er winst mee. De laatste uitgave van Packer, sommigen wel bekend. De titel vind ik, heb ik een tijd ergens aan zitten kijken. Among God's Giants. In de eerste plaats zijn er wel eens mensen geweest die gezegd hebben, er moet in boektitels de naam van God niet voorkomen. Ik denk dat dat ergens juist is. In de tweede plaats heeft God denk ik geen giants. Ik heb ook altijd moeite met de uitdrukking, galerij der geloofshelden. God heeft niet van die helden. Wolk der getuigen die wij rondom ons hebben liggen. Maar dat neemt niet weg dat dit een fundgrube is als u ingeleid wilt worden en bekend wilt worden met de hele Puriteinse wereld en de Puriteinse traditie. Het is een verzameling van artikelen die door de loop der jaren heen door Dr. Packer zijn geschreven. Zeer aan te bevelen en zeer de moeite waard. Ik hou snel op en ik geef graag dominee Slagboom het woord.
Hartelijk dank, broeders, voor de gelegenheid die u mij voor de derde keer al geeft om iets te vertellen over het zendingswerk. Ik kan me herinneren de eerste conferentie voor we uitgezonden zijn, uw vierde conferentie tijdens ons verlof en vandaag uw zevende conferentie tijdens het tweede verlof. Ik mag eerst zeggen dat zo'n conferentie als vandaag veel betekenen kan voor ons, voor u, maar ook voor mij. Als je op grote afstand van je vrienden bent, die ik hier altijd weet, dan doet het je goed om die vrienden ook weer te ontmoeten. Maar het doet ook goed om iets door te geven van het zendingswerk waarin ik betrokken mag zijn. Maar voor ik daar toe wilde overgaan, zou ik u met u wel enkele versen lezen uit Johannes 4. Johannes 4, vers 6 tot 10. Johannes 4, vers 6 tot 10. Daar staat, en aldaar was de fontein Jacobs. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde ure. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar, geef mij te drinken, want zijn discipelen waren heengegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Zo zei dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. Broeders, het gaat hier over het eerste stukje zendingswerk waardoor de grote zender gedaan is. J.H. Bavinck merkt terecht op dat het in dit gedeelte gaat niet maar om een confrontatie tussen de Heer Jezus en iemand die in Samaria woonde, maar over een confrontatie tussen Jezus en het heidendom. Want deze Samaritaanse vrouw leefde, zoals veel mensen bij ons ook, in veel bijgeloof. Ze dacht dat die put van Jacob bijzonder water bevatte. En zo leefde deze vrouw. En nu wil de Heer Jezus haar opzoeken. Hij begint met een stuk zendingswerk, wat hij ook zijn discipelen wil voordoen, opdat zij later het in zijn spoor ook zo mogen doen. Dat was een stukje zendingswerk, dat was niet makkelijk. Het was zendingswerk dicht bij huis. En dat is het moeilijkste van allemaal. Want als ik u vanmiddag iets vertel over het zendingswerk ver weg, ja, hoe ik het ook probeer om dat te vermijden, dan kan daar toch een bepaalde romantiek achter zitten. En dat is ver bij ons vandaan. En daar kun je dia's van bekijken. En daar kun je een gift voor storten. Maar het gaat hier om zendingwerk dicht bij huis. Dat is altijd veel moeilijker. Sommige van onze broeders vanmiddag mogen dat doen. Die mogen in dienst van de Heere, mogen ze zendingswerk dicht bij huis doen. Maar dat is niet makkelijk. Ik was afgelopen zondag bij broeder Bor. Toen was ik onder de Belgen. Ja, daar werkt broeder Groeneveld ook. Broeders, dat is een stukje zendingswerk dicht bij huis. En we zouden eigenlijk nog veel dichter bij huis moeten komen. Toen we vanmorgen die lezing hoorden over de God van Robert Murray McChane. Want daar ging die lezing over, over die God van McChane. Dan zouden we diep onder de indruk moeten zijn. McChane die ging nog tijdens zijn theologische studie de heggen en sterren in. Om getuige te zijn van zijn meester. Broeders, er ligt vlak rond u een groot zendingsterrein. Het zou te wensen zijn dat die nood van die mensen zwaar op ons woog. En dat we die liefde en die gedrevenheid die McChane had, dat wij die ook kregen. Opdat de God van McChane ons allemaal zou uitdrijven in de heggen en de sterren en in zijn zendingswerk. Dat zendingswerk van de Heere, dat lezen we in Johannes 4, dat is begrepen in de raad van God. Dat lezen we in vers 4. Er staat en hij moest door Samaria gaan. Hij moest. De raad van God stond erachter. Hij werd gedreven daarheen. De raad van God begrepen. En in dat stuk zendingswerk maakt de Heere zich bekend aan een arme, zondige, heidense vrouw. Het is misschien goed om erop te letten hoe hij dat doet. J.H. Bavinck merkt op dat als die Jezus die vraag krijgt, geef mij te drinken, dat hij dan direct begint om het evangelie te verkondigen. En dat is waar. Want als we lezen wat er in vers 10 staat, dan zegt hier Jezus tegen die arme vrouw bij die put, die Samaritaanse, als het in onze verhoudingen zou zeggen, nou zoiets als die Surinaamse, tegen die vrouw zegt hij, indien gij wist, indien jij dat eens zou weten, indien gij de gave van God kende en wie hij is die tot u spreekt. Broeders, daar gaat het om. Bij het werk van de kerk naar buiten. Om te vertellen wie de gave van God is. En wie hij is die tot de mensen spreekt. Ik dacht even terug aan de lezing van gisteravond. In Nederland weinig geestelijk leven in onze kringen. Dat is erg. En broeder Beens gaf ook een analyse daarvan. Van de factoren die daar een bijdrage in zouden kunnen zijn van onze kant. Broeders, zou het ook dit niet zijn? Dat we niet zoals McChane het deed, helder en duidelijk verkondigen wie hij is voor het arme zondaar. voor een Samaritaanse vrouw. Wie hij is. Dan zijn er drie dingen hoe hij zich openbaart. In de eerste plaats, hij wekt haar belangstelling. Dat moeten we ook doen, broeders, bij de mensen. Dat moet ik op het zendingsveld ook doen, dat mag ik ook doen. De belangstelling wekken. Rondgaan in de dorpjes, waar de mensen in zinken huisjes wonen, arm zijn vaak. Maar ze groeten. Een praatje maken. En bij ze in huis komen. En dan mag ik ook het woord van de Heer openen. Zo werkte de Heer Jezus. Hij wekte de eerste belangstelling van deze vrouw. Maar dan zien we vervolgens dat de Heer Jezus ook helder haar zonde aanwijst. Nee, hij wint er geen doekjes om, er zit ook geen mooi pakje om. Hij zegt, roep je man en kom dan hier. Broeders, zo moeten we in het zendingswerk ook doen. Als ik op woensdagmiddag catechisatie geef, dan zitten er zo'n stuk of 15 jongelui. En hun leven is niet zo best. Nee, is niet zo best. Geestelijk arm. Het probleem van Zuid-Afrika is niet zoals alle kranten schrijven politiek, maar geestelijk. Het heeft wel politieke aspecten, dat wel. Maar het probleem van Afrika is geestelijk. Mensen die ontstamd zijn uit de oude traditie en die nu zoeken naar die lampjes en die hoge salarissen. En die op jacht zijn daarheen. Maar geen steun vinden thuis als ze naar school gaan. Helemaal geen belangstelling thuis krijgen voor het huiswerk. Dat kunnen hun ouders ook niet. Niemand ziet naar ze om. Zoals de Heere wil dat naar ze omgezien wordt. Ze vinden geen houvast in de oude cultuur. En wat is het dan? Een voorrecht om ze te wijzen naar hem. Die Samaritaanse vrouw zo vriendelijk aansprak. En haar zonde aanwees. Wel, dat doen we dan ook zondagsmiddags. De meisjes tussen 14 en 18 bij ons. Die leiden vaak een vreselijk slecht leven. Er worden heel wat kinderen geboren buiten de huwelijksrelatie. En daar moet je dan ook eerlijk over praten. Jonge mensen, dat kan zo niet. En dat vraagt de Heere dat je leven verandert. Maar dan mag je het ook lieflijk doen. Zoals die Jezus het deed tegen die vrouw. Als je toch eens zou weten wie hij is. Wel, als ik dat mag doen de ene keer, mag het beter gaan dan de andere. Dan is zendingswerk ook een grote vreugde. Als je de Heer Jezus mag uitstallen. Ook voor meisjes die op het verkeerde pad gekomen zijn. Zoals deze Samaritaanse vrouw. Ze had 5 mannen gehad. En nu was ze met de 6e bezig. Wel, voor zo'n vrouw wilde de Heer zich openbaren. Dat mag ik op catechisatie ook doorgeven. Dan mag ik ze jaloers maken op hem die gekomen is uit de hemel. En dan zeg ik, hij komt ook hier. Hij wil ook in jullie dorpje komen. In jullie huis. Wat eigenlijk niet meer is dan zo'n zinken hutje zoals hiervoor staat. Want hier Jezus die zat daar bij die put en die zat minder geriefelijk dan wij op onze stoelen vanmiddag. Hij was ook vermoeid. Maar hij zocht die vrouw. Kijk, als het hart vol wordt van die liefde en we in het spoor van de Heere gedreven worden naar het zendingswerk dichtbij of ver weg, dan zou je overal wel zendingsposten willen stichten. Ik had het ook. Jammer genoeg dacht ik dat ik dat ook maar eindeloos kon doen. En ik ben erachter gekomen, dat kon ik niet. Ik ben er ook overspannen van geweest. Je moet ook denken over de inrichting van het zendingswerk. Dan heb ik de laatste jaren iets, ik geloof het van de Heer, gekregen. 3 broeders. We schoolonderwijs gehad. Zijn 's middags om 4:30 klaar met hun werk. 1 keer in de 2 weken had ik ze bij me thuis. Dan de Westerink heeft ze wel ontmoet. Had ik ze bij me thuis. Dan begonnen we met bijbelstudie. Heel eenvoudig. luisteren naar wat de Heer zegt in zijn woord. Om deze broeders toe te rusten dat zij zelf met het zendingswerk verder zullen gaan. Dat waren fijne avonden. De Bijbelstudie kon wel 3 kwartier of 1 uur duren. Als je mocht zeggen wie hij is. En wat de gave Gods is. Als de schriften opengaan. Ook voor deze zwarte broeders. En ook voor mezelf. Dan waren we verwonderd. Fijne avonden. Dan deden we ook een stuk toerusting. Spraken over het zendingswerk. Zij gaan 's middags na 4:30 gaan ze erop uit. Zaterdags en zondags. Welke van onze ouderlingen doet dat? Zij doen het wel. Ze doen het trouw. Dan probeer je ze wat toe te rusten als het gaat over het werk op de posten. Dan geef je voorbeelden van huisbezoeken, catechisatie. Ze leren ook de Heidelbergse catechismus, daar praat je ook over. Hoe je een tuchtbezoek doet. Al die aspecten voorhouden verering vanuit het woord van de Heer. Dan gebeuren er toch mooie dingen, ja gelukkig wel. Deze broeders, ik noem er 1 van hen, Tatapaslan. Hij weet wie hij is en wat de gave Gods is. Hij heeft dat levende water gedronken. Hij was aan de drank, jarenlang. Maar zag toch dat dat zijn leven niet kon vervullen. En kwam op de knieën terecht. Nou, van de drank af te komen, heeft hij me verteld, viel niet mee. Hij snapt ook onze mensen die aan de drank verslaafd zijn. Hij zegt, maar toen heb ik uit het diepst van mijn hart gebeden. Ik heb gehuild en gebeden. En de Heere heeft me gehoord. En hij was me genadig. En dan gaat hij iedere zaterdag gaat hij naar onverwacht. Gaat hij huisbezoeken doen. Heeft hij een groep catechisanten van 18. En die heeft hij de hele Heidelbergse catechismus geleerd. Op zaterdag en op zondag. Op zondag komt hij er ook. Eerst om te preken. En dan weer om te catechiseren. En zaterdags doet hij ook met die jongelui nog kerkkoor. Toen ik ziek was kreeg ik nog een kaart van het koor. Dan denk je, Heere, wat bent u goed. Dat u uw handen uitstrekt. Naar deze jonge mensen. En dat ze dat helder uit het woord onderwezen mag worden. Wie hij is en wie zij zijn. Ben ik er blij om dat het werk door mag gaan. En nou in Haamstede vanmiddag. Nou mag ik u allemaal bedanken. Voor wat u 3 jaar geleden deed. Toen onze broeder de Romp spontaan een soort collectezakje liet rondgaan. En ik met dat geld naar Zuid-Afrika, nee, dat is niet waar, naar Rotterdam gegaan ben. Bij Lindenburg. En toerustingsmateriaal voor deze broeders gekocht heb. Zal u zeggen wat? De Bijbelverklaring van Matthew Henry. Ik heb ze toch niet allemaal tegelijk gegeven, dat is ook niet goed. Ik heb eerst de Bijbelverklaring van Matthew Henry aan ze gegeven. Ons de beurt gebruiken ze. En is heel dienstig. Ik gebruik hem zelf ook altijd. Ik vind hem prachtig. Voor het zendingsveld is hij uitermate geschikt. Dan kocht ik van Spurgeon. Ik weet niet meer. Metropolitan Pulpit of zo'n serie. Allemaal preken van Spurgeon. Die vinden ze prachtig. Andere boeken van Spurgeon hebben we ook behandeld op die avonden. Het lijkt wel of hij het voor ons geschreven heeft. Dankzij uw gave. Dan Bunyan's Christenreis in het Engels. Sprak een van die ouderlingen er pas over. Toen ik zelf in de put zat. Hij zegt, dominee, dat is zo'n mooi boek. Hij zegt, dat is de praktijk. Ik zeg, waarom vind je dat zo mooi? Ja, hij zegt, ik neem het nog mee naar mijn werk. Tussen de middag dan leg ik er een blaadje in waar ik gebleven ben. En dan lees ik het weer verder. Ik zeg, maar waarom vind je het zo mooi? Ja, hij zegt, er staat zo in beschreven. Hoe de Heere leidt. Hij zegt, en het gaat ook over wanhoop en twijfelmoedigheid. Zeg ik, broeders, dank u dat u me 3 jaar geleden dat geld meegegeven hebt. Dat het nu gebruikt wordt als toerustingsmateriaal. Ik kocht ook van Spurgeon zijn pastorale adviezen in het Engels. Lectures to my students. Ik heb er één gegeven aan een theologische student bij ons en één aan een oudere evangelist. Want wat hebben we een rijkdom in de gereformeerde traditie die we door kunnen geven aan de jonge kerken. Hartelijk dank daarvoor. Broeders, ik hou ermee op. Een andere spreker wacht. Maar ik mag u nog doorgeven dat het goed is om de Here te mogen dienen. Ver weg, dichtbij, als we hem maar dienen mogen. En zijn opdracht om uit te gaan in de heg en de sterren en tot aan het uiterste der wereld, als we die opdracht gehoorzaam mogen vervullen. Ik dank u. Ik stel voor dat we nog zingen uit de lofzang van Simeon, het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. Terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. Mag ik vragen of u nog een keer wat bij wil dragen? Zodat ik, als ik terugga, opnieuw wat bijbelvertalingen van Matthew Henry mee mag nemen. Zodat ze er allemaal in hebben. Dank. Mogen wij dan dominee Slagboom nog hartelijk bedanken voor het spontane getuigenis dat u hier gaf. U maakt de harten weer warm om net als de Heer Jezus naast zo'n Jacobsbron te gaan zitten en zijn voorbeeld te volgen. Niet alleen onze evangelisten heeft u aangesproken, maar ons allemaal. We mogen u een goede reis toewensen. We hopen u met onze gebeden ook ambtelijk te vergezellen. De groeten aan dominee Driessen, dat is een collega van mij, die is predikant in Vlissingen en die doet ongeveer hetzelfde werk als u.
Dat is een vriend van mij.
Een vriend. Ja, van mij ook. Een vriend en broeder. En dan staat dominee Vlastuin al klaar om zijn onderwerp voor ons te houden. Opwekking haar fronten. Ik denk dat u met mij benieuwd bent wat hij na zijn boek nog voor nieuws over dit onderwerp aan ons heeft door te geven. Van harte sterkte de gewenst. Jawel, u mag de psalm opgeven. Goed.
Broeders, wij willen graag om te beginnen 5 versen lezen uit de Bijbel. En wel te beginnen bij het 19e vers van Jesaja 63. Jesaja 63 vers 19 tot en met het 4e vers van Jesaja 64. Jesaja 63 vers 19, waar wij het heilig en onfeilbaar woord van God als volgt lezen. Wij zijn geworden als die over welke gij vanouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven, toen gij vreselijke dingen deed, die wij niet verwachten. Gij kwaamt neder van uw aangezicht vervlotende bergen. Ja, vanouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal, dien die op hem wacht. Tot zover. Opwekking, haar fronten. Wat is opwekking? Opwekking is een soeverein werk van God, een soeverein werk van de Heilige Geest. En als wij het woord soeverein werk van God de Heilige Geest gebruiken, dan betekent dat 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 een werk is wat niet door mensen te organiseren is. Dan betekent dat tegelijkertijd ook dat dat een werk van God is wat niet door mensen te weerstaan is. Het sluit alles, alle activisme, alle waardigheid ook van mensen en van christenen buiten. Het is een bijzonder bezoek van de Heilige Geest. Het is een scheuren van de hemelen. En wat gebeurt er als zo de hemelen scheuren? En als zo de regens van de Heilige Geest neerdalen? En als zo het droge verkwikt wordt door de regen van de Geest van God? Dat heeft in de eerste plaats zijn uitwerking op kinderen van God. Kinderen van God, die worden daardoor verlevendigd. Kinderen van God die komen daardoor tot nieuwe zelfkennis. Tot een diepere verbrokenheid. En ook tot een diepere worteling in het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. Tot een nieuwe zekerheid en tot een nieuw roemen in het werk van Christus alleen. Ook komen zij daardoor tot een getuigen. Een vrijmoedig getuigen van de hoop die in hen is. En het werk van God wat Hij deed in hun ziel. Het wordt zichtbaar in de levens. Zoals wij vanmorgen hoorden over Robert Murray McShane. Hij leidde een leven van zelfverloochening en van zelfopoffering. Hij had maar één liefde en dat was de liefde tot God. En daarom ook de liefde tot zijn naaste. Wie werkelijk vervuld is van God en van de hemelse dingen, dan kan het niet anders dat ook het verlangen naar God, het verlangen naar Christus, het verlangen naar de hemelse heerlijkheid, de grondtoon is van zulk een christelijk leven. Hoe kan het ook anders? Een bruid en een bruidegom, die zien toch uit naar de dag van de bruiloft. Zou dan een christen niet uitzien naar die dag waarop niemand meer zal zeggen ik ben ziek? Waarop wij de koning in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid volkomen mogen zien. Waar wij van alle zonden volkomen bevrijd mogen zijn. En wie werkelijk door de geest van God zo vervuld wordt, die heeft ook een hartelijk belang bij het koninkrijk van God. Samuel Rutherford schrijft in een van zijn brieven: wilt u weten of u een kind van God bent en de genade van God deelachtig bent? Onderzoek dan of de belangen van het koninkrijk van God u boven alles ter harte gaan. Dan bidden wij niet meer in de eerste plaats om de vergeving van onze zonden, maar dan bidden wij in de eerste plaats uw koninkrijk komen. Dan zijn we daarover bezorgd hoe het met de kerk van God op deze wereld is. Dan lopen wij de Heer voortdurend aan als een waterstroom en wij smeken, o God, zou u nog velen zondaren onweerstaanbaar willen trekken uit de duisternis en willen overbrengen in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. Gij zijt het waard, uw Zoon is het waard, dat hij eeuwig mag pronken met de veelheid van onderdanen. Dat is de uitwerking op kinderen van God. Maar het heeft ook een uitwerking op naamchristenen en op sleurchristenen binnen de christelijke gemeente. Zij die maar een beetje meehobbelen, maar bij wie het geen echte hartezaak geworden is. Als de hemelen gescheurd worden en als de Heer onweerstaanbaar met zijn geest werkt, dan komen zulke zondaren onder beslag. Zulke zondaren worden twijfelmoedig, zoals op de Pinksterdag. Zij vragen, wat moeten wij doen om zalig te worden? Harten worden verbroken en zondaren die mogen Christus vinden en in hem rust voor hun zielen en vergeving van hun zonden en verzoening met God door het geloof in de Heer Jezus Christus. En daar blijft het niet bij. Waar de hemelen gescheurd worden, waar kinderen van God een wandel in de hemelen hebben, waar onverschilligen binnen de gemeente verbroken worden, daar wordt het ook zichtbaar en merkbaar naar buiten toe. En mensen die nooit zoveel goede gedachten van het christelijke geloof hadden gehad, die het verwarden met sleur en vorm en buitenkantwerk, zij gaan vragen, wat wil toch dit zijn? En zo was het op de Pinksterdag. En zo is het steeds opnieuw als de Heilige Geest doorbreekt en als iets van zijn werkingen zichtbaar worden. Dan heeft dat een uitwerking naar buiten toe. Dan legt dat een beslag van het woord van God en van de geest van God op de gewetens van velen. Er wordt iets gevoeld dat God in de christelijke gemeente tegenwoordig is. En dat het wat anders is dan de islam of het rooms-katholieke geloof. Maar dat het een geloof is waar kracht van uitgaat. Dat is, heel in het kort, het bijzondere werk van de Heilige Geest in een opwekking. En wij zullen er allemaal van overtuigd zijn dat dat absoluut nodig is. Niet alleen voor de kerk, maar zeker ook voor de wereld. Gisteren hoorden wij van dokter Zeldenrijk de koelbloedigheid van onze maatschappij. Wij weten hoeveel kinderen er iedere dag opnieuw vermoord worden in de moederschoot. Wij zien hoe normloosheid en goddeloosheid, hoe atheïsme en holisme de boventoon voeren en als een geesel toeslaan in ons christelijk Nederland. Wij weten hoe ons land vroeger genoemd werd het Israël van het Westen en hoe het nu wel genoemd wordt het Sodom van het Westen. En we weten vanuit het woord van God dat als wij God verlaten, dat wij dan smart op smart te vrezen hebben. En wat nog wel het allerbelangrijkste is en het allerzwaarste weegt is dat wij zoveel zondaren zonder God zien en zonder hoop zien. Op reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Die niet weten dat zij schuldig staan tegenover God. En die niet weten dat zij wederom geboren moeten worden. Die niet weten dat er een zaligmaker is om hen eeuwig te redden. In Nederland, ergens, heb ik wel eens een jongen ontmoet. Hij was al 10 jaar oud. En hij wist eigenlijk niet wie de Heer Jezus was. Hij had er nog nooit van gehoord. En na heel lang praten wist hij uiteindelijk dat dat misschien wel eens iets kon betekenen en in verband kon staan met heel arme mensen waar Jezus dan voor zou vechten. En in diezelfde plaats ontmoet ik ook een jongen die zei, ja, er zijn ook ouders die niet scheiden. En we zien iets van de gebrokenheid door middel van de zonden in heel ons land. Daarvoor is een opwekking nodig, dat al die mensen weer zouden mogen horen van de ene naam tot zaligheid. Maar niet alleen voor de wereld buiten de kerk, maar niet in het minst ook voor de kerk zelf. Het is al een paar keer aangehaald op deze conferentie dat er zo ontzaglijk veel buitenkant is en zoveel sleur is en zoveel grauwheid over de kerk ligt en dat er zo weinig glans en zo weinig gloed is. En als wij onszelf afvragen hoeveel mensen het laatste half jaar onder onze prediking tot bekering gekomen zijn en tot ruimte in Christus gekomen zijn, ik denk dat velen van ons, inclusief mijzelf, dan beschaamd moeten zijn en niet kunnen zeggen dat de Heer het dagelijks toedeed tot een gemeente die eenmaal zalig zal worden. De kerk is gescheurd en dat is al een heel zwak punt voor de kerk. Als wij elkaar bestrijden, dan hoeft de duivel alleen maar toe te kijken. Dan hoeft hij zelf niet zo hard te strijden, dan bestrijden wij elkaar wel. En dan zorgen wij zo wel dat de kerk geen lichtend licht en geen zoutend zout is. Een opwekking is nodig voor de kerk, voor de wereld. En een opwekking is ook mogelijk. Wij hoeven niet hopeloos te zijn. We mogen zien op de grote daden van God in het verleden. We weten hoe hij op de Pinksterdag nederkwam. In de meest donkere tijd van de geschiedenis die wellicht maar denkbaar is. Christus was gekruisigd. Het was maar een handjevol mensen wat werkelijk onder het beslag van hem was. En wat werkelijk getrokken was uit de duisternis. En werkelijk pal wilde staan voor de zaak van God. En toen het zo ontzaglijk donker geworden was buiten Israël en in Israël. Toen heeft de Heere zo krachtig willen werken. En er werd een geluid gehoord als van een geweldig gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En we zien in het boek Handelingen hoeveel duizenden Joden en heidenen getrokken werden en eeuwig zullen juichen tot eer van God. En we denken aan de tijd van de Reformatie, hoe ontzaglijk donker was het niet. Er was een gordijn voor het evangelie geschoven en allen die nog die betrokken waren bij hun zaligheid en die zich afvroegen, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Die hoorden niet de boodschap van het evangelie. Die hoorden niet het evangelie dat zegt dat wij gratis en om niet mogen komen tot de bron van alle heil en de fontein van alle leven. En velen stierven in angst en jammer zonder ooit tot de troost van het evangelie gekomen te zijn. Wat heeft de Heer toen niet heerlijk gewerkt?
Hij heeft enkele mannen opgewekt uit deze dodigheid. En een goed gerucht van Christus werd verspreid. En velen vonden hun behoud en hun eeuwige zaligheid in het werk van de Heer Jezus Christus alleen. En we denken ook aan de Great Awakening in de 18e eeuw, in het bijzonder in Amerika, in Engeland, in Schotland, maar ook wel met uitlopers naar ons land. Jonathan Edwards bijvoorbeeld, een van de speelfiguren in die beweging. Hij werkte 7 jaren in zijn gemeente. Hij zag geen vrucht en in plaats dat het beter werd, werd het al slechter. De goddeloosheid en de ongebondenheid in zijn gemeente nam toe. En de Heere werkte. De Heere zegende de getrouwe prediking van het woord van God. En in een half jaar tijd schat hij dat er ongeveer 300 mensen in Northampton, dat dorpje van 1200 mensen, tot bekering kwamen. De stad die was een stad van God. Er was geen huis waarin geen mensen tot bekering gekomen waren. Overal werden de liederen van het woord van God gehoord. En overal werden de juichtonen gehoord. En er waren anderen die verbroken waren en smeekten of de Heer nog wilde doorgaan, omdat er nog velen waren die zonder God waren en die zonder hoop voortleefden. Dat is een reden dat wij niet zonder hoop hoeven te zijn als wij zien op de daden van God in het verleden. En zeker ook niet als wij zien op de beloften van God die in het woord van God vereeuwigd zijn. De Heer heeft toch gezegd dat Hij met ons zal zijn tot aan de voleinding der wereld. En dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En Hij heeft het toch gezegd dat in verband met de bekering der Joden er een volheid zal zijn op deze ganse aarde. Indien hun vermindering al de rijkdom is der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Al als wij zien op de beloften van God en de getrouwheid van God, dat God niet veranderd is, dat zijn almacht niet verminderd is en zijn genade niet is afgenomen, dan hoeven wij niet te hopen, niet te wanhopen. En misschien dat wij ook wel een wolkje als eens manshand mogen zien. Wij mogen de kleine of de dag der kleine dingen niet verachten. Wij zien hoeveel in de kerk niet echt tevreden zijn met de toestand van de kerk. En wij zien dat er bij velen een besef is losgekomen en ontwaakt dat er bij de Heere veel meer te krijgen is dan wij nu beleven. En in tijden van opwekking is dat een herkenbaar verschijnsel. Dat voor tijden van opwekking in algemeen ontevredenheid was met de bestaande geestelijke toestand in de kerk. En dat een middel was dat mensen werden uitgedreven en de troon der genade bestormden en de Heere baden of Hij wilde komen en of Hij wilde bezoeken met zijn heil. En als dat gebed gebeden wordt, dan weten we toch, het gebed des rechtvaardigen vermag veel. Dan weten wij dat de hand des vlijtigen rijk maakt. Dan weten wij dat als de Heer het gebed geeft, dat Hij de begeerte des rechtvaardigen ook zeker zal geven. Omdat Hij zelf zulk een behoefte en zulk een honger en dorst naar de openbaring van zijn eer en de doorbraak van zijn koninkrijk gewerkt heeft. Hoe groot zou het zijn als wij dat zouden mogen meemaken, als we dat zouden zien, dat zondaren echt verbroken worden, dat het woord van God echt kracht doet, dat mensen echt behoud mogen vinden buiten zichzelf in de vrije genade van God en roemen in dat bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Hoe groot, hoe machtig, hoe heerlijk zou dat zijn? Als we al maar van lezen in tijden uit het verleden, hoe kunnen onze harten dan geroerd worden? En hoe kan dan een sterk verlangen naar zulke tijd ons hart innemen? O, de Heer is het waard dat er duizenden zijn die Hem zoeken. En dat er 10.000 zijn die Hem niet meer kunnen missen. En die Hem ootmoedig vrezen. Opwekking. U vraagt zich af, waarom moeten wij vanmiddag spreken over de fronten van opwekking? We hebben toch veel meer stil te staan bij de noodzaak van opwekking en bij de mogelijkheid van opwekking en het gebed om opwekking. We hebben toch werk genoeg aan. Waarom zouden we ons dan nu bezighouden met die dingen die in een opwekking aan de orde zijn? En waartegen in tijden van opwekking gestreden moet worden. En waartegen stelling genomen moet worden. Ik denk dat datgene wat in tijden van opwekking misgegaan is en mis kan gaan, in het groot altijd ook in het klein nu in onze gemeenten aanwezig is. En daarbij denk ik ook dat datgene wat in tijden van opwekking ervoor kan zorgen, middelijkerwijs dat de opwekking terugglijdt en weer afzakt, dat dat hetzelfde is wat een opwekking in de weg staat om te komen. Dat zijn twee redenen dat het mij alleszins dienstbaar lijkt om uit de geschiedenis van opwekkingen te leren wat in die tijd de fronten waren waartegen gestreden moest worden. En dan wil ik vooral vanuit de geschiedenis van de Great Awakening en in het bijzonder vanuit de geschiedenis en de omstandigheden van Jonathan Edwards enkele lessen proberen te trekken. Twee lessen. In de eerste plaats wat de verhindering is of wat een front is in het komen tot een opwekking. Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats wat het front is om te blijven bij een opwekking. Oftewel de reden dat die Great Awakening weer wat is uitgeblust. Dus wat is een front in het komen tot de opwekking? En wat is een front in het houden van die opwekking, het blijven van die opwekking? Dus eerst, welk front had Jonathan Edwards tegen te strijden toen die opwekking in zijn gemeente kwam? Het valt ons op als wij de preken van Jonathan Edwards lezen, die hij in het begin van die 18e eeuw in zijn eigen gemeente hield, in de 30e jaren, dat geen preken zijn die in de eerste plaats gericht zijn tegen allerlei uitbarstingen en losbandigheid in zijn gemeente, hoewel dat zeker voorkwam. Hij klaagt over roddel, hij klaagt zelfs over seksuele uitspattingen en ontsporingen, over liegen, over wilde materialisme in zijn gemeente. Maar zijn preken zijn daarop niet gericht. Zijn preken zijn vooral gericht tegen de eigen gerechtigheid in zijn gemeente. En dan zijn zijn preken geen godsdienstbevorderende preken, maar juist kritische preken tegenover het godsdienstige leven in zijn gemeente. Het zijn geen strelende, geen bevestigende, geen aardige preken, geen gevoelige preken, maar het zijn preken waarin de leer heel nadrukkelijk naar voren komt. En het is een prediking die heel onthutsend is in plaats van bevestigen. Het werpt heilige huisjes omver. Dat vraagt enige toelichting. Het is nodig dat we even ingaan op de achtergrond van de gemeente van Jonathan Edwards. Deze gemeente is ontstaan uit de komst van de Puritijnen uit Engeland naar Amerika. In 1620 ging de Mayflower met de eerste 120 van die pelgrims naar het nieuwe land om daar een heilig land te stichten. En we weten vanuit de achtergrond van die Puritijnen dat zij alle moeite hadden met het godsdienstige leven in de Anglicaanse kerk. En een van hun problemen was dat alle kinderen zomaar gedoopt werden en dat doop en wedergeboorte vereenzelvigd werd en dat de werking en de persoon van de Heilige Geest geheel verwaarloosd werd. Als zij dan ook Engeland verlaten om al die problemen die zij daar hebben en in nieuw Engeland een nieuw begin en een zuivere kerk willen stichten, dan ligt ook vanaf het begin alle nadruk op de werking van de Heilige Geest. En men besluit dat alleen diegenen die zelf de Heere vrezen, die werkelijk wederom geboren zijn en gewassen zijn door het bloed van Christus, dat zij alleen hun kinderen mogen laten dopen. Maar wat gebeurt? Het blijkt na 1, 2, 3 generaties dat niet iedereen die uit zo'n godvrezend gezin was, ook zelf godvrezend is. En de vraag komt op, mogen die kinderen dan gedoopt worden? In 1648 is er een synode en er wordt negatief besloten op het advies van Thomas Hooker. In 1662 is er opnieuw een synode en daar komt men tot de bepaling van het Halfway Covenant. Dat wil zeggen dat vanaf nu de mensen half in het verbond kunnen zijn. Dat wil zeggen, ze mogen dan hun kinderen laten dopen. Maar ze mogen niet deelnemen aan het avondmaal als zij zelf niet wederom geboren zijn. Maar dan mogen zij toch wel op een bepaalde manier belijdenis van het geloof doen en bij het verbond behoren en zo hun kinderen laten dopen. Ze zijn halfleden. Ze mogen van het ene sacrament wel gebruik maken en van het andere sacrament geen gebruik maken. Ze zitten er niet helemaal in, maar ze staan er toch ook niet helemaal buiten. Half weg, een halfway covenant. Maar de theologische achtergrond hierachter is dat mensen niet meer op grond van het werk van de Heilige Geest een kind van het verbond genoemd worden, maar dat zij op grond van hun respectvolle uitwendige leven erbij behoren. En we kunnen aanvoelen welke uitwerking dat in die gemeenten had. De zondaar die nog onbekeerd was, die nog zonder God was en het geen probleem achten om God en zijn woord ongehoorzaam te zijn en het bloed van Christus onrein te achten, die werd niet meer gezien als een schuldige zondaar, maar die werd gezien als een medelijdenwekkend persoon, want hij gebruikte toch zo ernstig de middelen der genade. En na verloop van tijd kwam er een ontzaglijke gezapigheid in die gemeenten. En de sfeer is, als je nou maar ernstig de middelen van genade gebruikt, als je nou maar in het spoor van het kerkelijke leven gaat, dan maak je een aardige kans dat je in de hemel komt. Je kunt er natuurlijk niet zeker van zijn, maar is het toch een redelijke kans dat je door dat nette, uitwendige leven voor de genade van God in aanmerking komt. Stoddart, de grootvader van Edwards, die ging nog een stapje verder. En die zei, het is toch eigenlijk niet eerlijk dat die mensen wel mogen gebruik maken van de doop en niet van het avondmaal. En hij stelde het avondmaal open en hij zei openlijk erbij, iedereen die niet bekeerd is, die mag ook gebruik maken van het avondmaal. Het avondmaal is dan ook een middel tot bekering. Nou, al deze ontwikkelingen en deze verschijnselen droegen ertoe bij dat het geestelijke leven in de tijd van Edwards in Nieuw-Engeland en zeker ook in zijn gemeente heel erg ingezonken was. Er heerste een sfeer van werkheiligheid en van gezapigheid en van eigen gerechtigheid. En in deze omstandigheden gaat Edwards spreken. En wat preekt hij dan? Hij preekt de soevereiniteit van God. Hij preekt de gerechtigheid van God. Hij preekt dat God verheerlijkt wordt in de afhankelijkheid van de mens. Hij laat helder uitkomen dat God aan niemand verplicht is om genade te geven. Hij zegt, u hebt God niet gezocht, moet God dan u zoeken? U hebt vrijwillig voor de duivel gekozen, moet God u dan van dit juk en van deze banden bevrijden? God heeft zo lang tot u geroepen en moet God dan horen als u tot hem gaat roepen? God is allerminst verplicht om u genade te bewijzen, om zich over u neer te buigen en om u uit uw diepe val en verlorenheid op te richten en om u met God te verzoenen. God is soeverein, hij is niet minder in zijn heiligheid, in zijn genade, in zijn gerechtigheid, in zijn eer als hij u voorbij gaat. Dat is de grondtoon van de preken van Edwards. God bepaalt wie er zalig wordt. En Edward spreekt dat niet om de mensen in een systeem van verkiezingen enzovoort te drijven. Maar hij preekt dat wel om God te verheerlijken. Hij preekt dat om mensen te vernederen. Hij preekt dat mensen alle hoop op zichzelf verliezen. En dat alle hoop van God zou komen. Dat zij totaal en volledig voor de volle 100% op God en op zijn genade alleen geworpen zouden worden. Hij neemt alle uitvluchten weg en alle valse hoop en valse gronden ontneemt hij om die heilzame wanhoop middellijkerwijs te bewerken. En de Heere zegent deze prediking. En zoals ik al zo even zei, in een half jaar tijd in 1734, 1735 kwamen vele jongeren en ouderen krachtdadig tot bekering. Velen werden verbroken en velen vonden na korter of langer tijd van worstelen en strijden en zoeken en bidden de Heer Jezus Christus. En zij mochten zich verheugen in de toezeggingen van de Heer. En de stad die was een stad van God. De tegenwoordigheid van de Heer werd gevoeld en ervaren. De hemelse dingen namen de harten in en de aardse dingen die waren veel minder belangrijk. Hieruit kunnen wij denk ik twee lessen leren. In de eerste plaats dat Edwards zijn gemeente kende. En dat Edwards wist waar het fout zat. En dat zijn prediking daarop gericht was. Is dat ook voor ons niet nodig? Dat wij weten wat de klippen zijn waarop de gemeente en de gemeenteleden vastzitten. Dat is het eerste. En het tweede, niet minder belangrijk, misschien wel meer belangrijk, is hoe kwam Edwards tot zulk een prediking van de zondigheid van de zonde en de gerechtigheid van God en de soevereiniteit van God. En dan blijkt dat Edwards dat zelf ontzaglijk diep beleefd had. En daar wil ik een paar dingen van voorlezen. Vanaf mijn kinderjaren is mijn hart vol weerstand geweest tegen de leer van Gods soevereiniteit. Dat hij naar zijn behagen kan kiezen tot het eeuwige leven. Dat hij kan verwerpen om eeuwig verloren te gaan en eeuwig gepijnigd te worden. In de hel wie hij wil. Het was voor mij een verschrikkelijke leer. Maar ik herinner me de tijd zeer goed dat ik ervan overtuigd en geheel mee bevredigd werd dat God soeverein was. En dat hij rechtvaardig is in zijn soeverein handelen met mensen. Ik kon geen verslag geven hoe en door welke middelen ik al dus overtuigd werd. Ik vermoed in die tijd en ook de tijd daarna niet dat het de buitengewone invloed van de Heilige Geest was. Ik zag nu dieper en ik verstond de rechtvaardigheid en ook de redelijkheid ervan. Mijn hart rustte erin en zo eindigden al deze bedenkingen en tegenwerpingen. Er was vanaf die dag een wonderlijke verandering in mijn ziel in betrekking tot de leer van Gods soevereiniteit. Ik heb sindsdien nooit meer een tegenwerping voelen opkomen tegen het feit dat God genadig is die hij wil en verhard die hij wil. Mijn hart is zo zeker van Gods absolute soevereiniteit en rechtvaardigheid in betrekking tot de zaligheid en rampzaligheid als ik zeker ben van alles dat ik met mijn ogen zie. Zeker is het bepaalde ogenblikken zo. Ik heb sindsdien niet alleen een overtuiging hiervan gehad, maar ook een heerlijke, vreugdevolle overtuiging. Ik heb die leer vaak buitengewoon verheerlijkend en zoet gevonden. Ik heb een voorliefde om absolute soevereiniteit aan God toe te schrijven. Mijn eerste overtuiging was echter niet zo. Hier zien wij hoe Edwards persoonlijk leerde buigen voor de leer van Gods soevereiniteit. Om nog iets anders te citeren uit zijn dagboeken, dan schrijft hij over de zondigheid van de zonde die hij in zijn eigen hart en ziel beleefde. Dan schrijft hij: sinds ik in deze stad woon heb ik vaak een zeer gevoelig gezicht gehad van mijn zondigheid en walgelijkheid. Vaak in zulke mate dat het mij tot luid schreien bracht. Dit duurde soms een aanzienlijke tijd. Dan werd ik veelal gedwongen om me af te zonderen. Ik heb nu een onmetelijk groter gevoel van mijn eigen verdorvenheid en van de slechtheid van mijn hart dan ooit voor mijn bekering. Vaak is mij voorgekomen dat, als God mijn ongerechtigheid zou uittekenen, ik dan de allerslechtste van geheel de mensheid zou blijken te zijn. Mijn verdorvenheid, zoals ik waarlijk ben, vertoonde zich volkomen onuitsprekelijk aan mij en het overtrof alle gedachten en voorstellingen. Een oneindige vloed was het als bergen boven mijn hoofd. Ik weet niet beter uit te drukken hoe mijn zonden zich aan mij voordoen dan door opeenhoping van oneindigheid op oneindigheid en door vermenigvuldiging van oneindigheid met oneindigheid. Als ik in mijn hart kijk en daarin een gezicht heb van mijn verdorvenheid, dan lijkt het mij een afgrond die oneindig dieper is dan de hel. En het komt mij voor dat ik in mijn zonden weggezonken zou zijn onder de hel zelf, indien er geen vrije genade was, verhoogd en verheerlijken tot de oneindige hoogte van al de volheid en de heerlijkheid van de grote Jehovah. En als er niet was geweest de arm van zijn kracht en de genade die zich uitstrekt tot al de majesteit van zijn kracht en in al de heerlijkheid van zijn soevereiniteit, ik zou weggezonken zijn buiten het gezicht van iedereen, behalve buiten het oog van soevereine genade dat zelfs doordringt tot zulke diepte. En toch schijnt het mij toe dat mijn overtuiging van zonde zeer klein en vaag is. Het is genoeg om me te verbazen dat ik niet meer gevoel van mijn zonde heb. Het is roerend om te overdenken hoe onwetend ik was toen ik nog een jong christen was, aangaande de bodemloze, oneindige diepte van verdorvenheid, hoogmoed, geveinsdheid en arglistigheid die in mijn hart overgebleven zijn. Ik heb een veel groter gevoel van mijn algehele, buitengewone afhankelijkheid van Gods genade en kracht en louter welbehagen dan ik vroeger placht te hebben. En ik heb meer afschuw ervaren van mijn eigen gerechtigheid. En hij schrijft in datzelfde verband ook over de heerlijkheid die hij van Gods genade ervaarde. Dan schrijft hij: op een keer maakte ik een rit in de bossen voor mijn gezondheid. Nadat ik van mijn paard was gestegen op een afgelegen plek, zoals het mijn gewoonte was om bezig te zijn met overpeinzingen van goddelijke zaken en met gebed, had ik een gezicht dat voor mij buitengewoon was. Ik zag de heerlijkheid van Gods Zoon als middelaar tussen God en mensen, en zijn wonderlijke, grote, volle, zuivere en zoete genade en liefde, en zijn zachtmoedige en tedere vernedering. Deze genade die zo kalm en zoet verscheen, verscheen ook zo groot boven de hemelen. De persoon van Christus verscheen onuitsprekelijk heerlijk, met een uitnemendheid die groot genoeg is om alle gedachten en bevattingen te verslinden. Dit duurde, voor zover ik het kan beoordelen, ongeveer een uur. Ik gevoelde een vurig verlangen in mijn ziel om, ik kan het niet anders uitdrukken, ontledigd te zijn en niets te wezen, om in het stof te liggen en om alleen vol van Christus te zijn, om hem met een heilige en zuivere liefde te beminnen, hem te vertrouwen, op hem te leven, hem te dienen en te volgen en volmaakt geheiligd en gereinigd te zijn door een goddelijke en hemelse zuiverheid. Verschillende keren heb ik zulke gezichten gehad met hetzelfde gevolg. Ook heb ik vele malen een gevoel gehad van de heerlijkheid van de derde persoon in de drie-eenheid, in zijn ambt als heiligmaker, in zijn heilige werkingen die goddelijk licht en leven aan mijn ziel meedelen. En ik heb enkele keren een hartelijk gevoel gehad van de uitnemendheid van Gods woord, als het woord des levens, als het licht des levens, een zoet, uitnemend, levengevend woord. Dit ging gepaard met een dorsten naar dat woord, dat het rijkelijk in mijn hart mocht wonen. Zou dit niet de kracht geweest zijn van de prediking van Edwards? Dat hij sprak wat hij wist in zijn eigen hart. Wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij gezien hebben. En wat onze handen getast hebben van het woord des levens. Edwards was 13 uur per dag in zijn studeerkamer. Niet alleen om de boeken te onderzoeken, maar vooral om gemeenschap met God te hebben. En om zijn eigen hart te onderzoeken. En de liefde van God te ervaren, om zijn ziel daardoor te laten verkwikken. Wij komen bij de tweede gedachte. Wij dachten erover na wat het front is om te komen tot een opwekking. En we willen nu bezien wat eigenlijk nou de reden is geweest dat die heerlijke opwekking middelijkerwijze zo afgezakt en blijkbaar verdwenen is. Hoe kan het toch dat zo'n heerlijk werk van God, waarin hij zich door niemand en door niets laat weerstaan, dat zoveel zondaren die toch de vreugde in de Here ervaren hadden en hem gevonden hadden, die wisten van de volheid van heil. Hoe kan het toch dat leven verdwenen is? Komt dat door gebrek aan toewijding? Komt dat door een teveel aan liefde tot de wereld? Nou, dat is zeker een heel groot probleem. Als het niet zichtbaar is in ons leven dat de hemelse dingen ons hart innemen, dan kunnen andere mensen denken, zou het dan de moeite waard zijn? En een ander kan denken, als die dominee denkt dat hij er komt met zo'n leven, dan kom ik er ook. Het enige wat ons onderscheidt is dat hij een paar christelijke gewoonten heeft en ik niet. En andere redenen waardoor het geestelijke leven kan afzakken is bijvoorbeeld twist en nijd. Als Paulus in Efeze 4 schrijft, bedroef de Heilige Geest niet, dan staat dat in het verband van onderlinge nijd en twist en afgunst en jaloezie. Daardoor kunnen wij de Geest van God bedroeven. En zo zijn er nog vele dingen meer te noemen. Maar het opmerkelijke is dat de Great Awakening niet in de eerste plaats is ondergegaan door door een gebrek aan liefde en door een gebrek aan gebed en door een gebrek aan geestelijkheid, maar door een teveel aan geestelijkheid. De Great Awakening begon met de prediking van Edwards en de zegen in de gemeente van Edwards in Northampton 1734-1735. En dat was nog maar het voorspel, dat was de vroege regen. En er zou nog een veel heerlijke tijd volgen in de jaren 1740, 1744 zou je kunnen zeggen. Iemand die een heel belangrijk instrument was in de hand van God om die heerlijke opwekking te verspreiden was George Whitefield. Zijn naam is vandaag ook al genoemd. Hij had zulk een verlangen om zielen te winnen voor Christus. Hij had geen verlangen om zelf naam te maken. Hij zei, laat mijn naam maar verrotten als de naam van Christus maar mag schitteren. Hij was werkelijk gedrongen door de liefde van Christus. En wetende de schrik des Heren, bewoog hij de mensen tot het geloof. En bad hij in de naam van Christus, laat u met God verzoenen. Keer op keer hamerde hij op het aanbeeld van de noodzaak van wedergeboorte. En deze prediking trok diepe sporen in het Amerika van die dagen. Vele duizenden schrijven hun bekering toe aan de prediking van Edwards, aan Whitefield. En ook Edwards zelf was getroffen door de prediking van Whitefield. Toen Whitefield een keer Northampton bezocht en daar sprak, toen moest Edwards de hele dienst wenen. Zo raakte dat woord van God, wat Whitefield mocht uitspreken, zijn hart en ziel. Zo werd hij erdoor verbroken. Deze man die predikte niet, u moet nog eens een keertje bekeerd worden. Maar hij predikte, nu is het de dag der zaligheid. Nu is het heden der genade. Het kan geen uitstel leiden. Dat was de prediking van Whitefield, die de Heer zo heerlijk wilde gebruiken. En hij werd min of meer opgevolgd door Gilbert Tennant. Deze man die was predikant geworden in de middenkolonies van Amerika in 1726. En hij zag in zijn buurgemeente van een zekere dominee Frelinghuizen, die nog uit Holland afkomstig was, dat daar mensen waren die heel anders spraken dan zijn gemeenteleden. Hij kwam daar mensen tegen die spraken over de verbrokenheid van het hart en over de vergeving van zonden, over het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. En hij moest zeggen dat hij die dingen in zijn eigen gemeente niet tegenkwam. Hij kon niet zeggen in het half jaar dat hij predikant was, dat er nou iemand tot bekering gekomen was. En dat er nou iemand tot kennis van Christus en tot de ruimte van het evangelie gekomen was. En dat benauwde hem heel erg. Dat hield hem heel erg bezig. Hij zei niet, ik ben nog maar een half jaar predikant. Dan kun je eigenlijk ook nog niet verwachten dat er vruchten zijn. Nee, hij zei, ik ben al een half jaar predikant. En ik heb al 25 zondagen 2 maal per week gepredikt. En ik heb al zoveel malen bewogen tot het geloof. En de ernst van de zonde en de eeuwigheid voorgehouden. En de heerlijkheid en de volheid en de ruimte in Christus. En hoe kan het dan dat er toch niemand tot bekering is gekomen? We lezen toch in de handelingen der apostelen. Zij predikt het evangelie en velen geloofden. Deze vriend van hem, Frelinghuizen, die schreef hem een brief en die zei, je moet niet alleen prediken de eisen van de wet van God en de nodigingen van het evangelie, maar u moet ook prediken wat het werk is van de Heilige Geest. Dan gaan de mensen gevoelen dat zij het missen. Als u alleen preekt dat ze bekeerd moeten worden en dat zij verzoend kunnen worden, dan zeggen alle mensen, ja dat klopt, dat is nodig, mensen moeten bekeerd worden. Maar zo schreef die Frelinghuizen, u moet ook prediken hoe nou mensen bekeerd worden. En wat er dan gebeurt met een zondaar. Dan gevoelen zij dat het hen zelf betreft. En dan gevoelen zij veel meer dat zij er buiten staan. En dat zij ook die genade moeten hebben. Wil het wel zijn voor tijd en voor eeuwigheid. En kort nadat hij die brief ontvangen had, werd hij heel ernstig ziek. Hij kwam op zijn ziekbed en hij gevoelde zoveel schuld in zijn ambtelijke bediening. En er kwam een nieuwe overgave aan de Heere en aan zijn dienst. En hij beloofde dat hij met veel meer ernst en veel meer aandrang en getrouwheid het woord van God zou prediken en zou handelen met zondaren. En dat gebeurde. En de Heere zegende zijn prediking. En de Heere zegende zijn pastoraat. En hij was voor tientallen een middel tot bekering. Maar, en dan komt het, deze Tennant was niet geheel vrij van buitensporigheden, van ongezonde trekjes. Hij was zo vol van de dingen van God en van zijn koninkrijk, dat hij mensen veroordeelde op hun geestelijke staat. Dat hij allerlei kerkelijke ordeningen aan zijn laars lapte, omdat hij dat als een vleeselijke instelling beschouwde. Hij kleedde zich heel anders en studie was niet meer nodig en uitschrijven van zijn preek was niet meer nodig. En zo was zijn houding. Later is hij ervan teruggekomen en heeft hij weer een veel normaler leven geleid. Maar wat wij hier bij die Tennant in aanvang zien, dat zien wij nog veel sterker ontwikkeld bij een andere predikant die eigenlijk in de derde fase van de Great Awakening naar voren kwam. Dat was James Davenport. En van James Davenport is in dat opzicht eigenlijk niet zoveel goeds te zeggen. Oordeelde Tennant over de geestelijke staat van anderen. Davenport die ging nog veel verder. Hij was nog maar een jonge jongen, maar hij ging bij predikanten op bezoek en hij riep hen ter verantwoording en ze moesten verslag afleggen over hun geestelijk leven. Hoe zij getrokken waren uit de duisternis. En als mensen onwillig waren om daarvan te spreken, dan werden ze al gauw betiteld als wolven in schaapskleren. En hij deinsde er niet voor terug om openlijk op de kansel met naam en toenaam die predikanten als valse predikanten aan te wijzen. Wat ook een kenmerk was van zijn prediking, dat hij inwerkte op de gevoelens van mensen. Hij was zeer verheugd als hij veel mensen tot wenen kon brengen in zijn gemeente. Wij kennen in Nederland ook zo iemand, denk aan Jacob Groenewegen in Werkendam, die erop uit was om mensen tot tranen en tot wenen en tot verbrokenheid te bewegen. En dat zag hij als het echte werk van God. Dat was Tennant. Het toppunt van zijn overgeestelijkheid was dat hij boeken van Puritijnen ging verbranden, waaronder de geschriften van Flavel. En die mensen werden onder de boekverbranding verwezen naar de hel. Dat was James Davenport. Hij meende dat hij een bijzondere opdracht van God had. Dat hij alles kon doen wat hij meende dat goed was. En bij zijn geestelijke pijlboorden ook, dat hij zijn eigen gemeente verwaarloosde en zich daar niet veel aan gelegen liet liggen. Ook deze man is gelukkig na 3 jaren lang tot bekering en tot berouw over deze dwaasheid gekomen. Maar onderwijl is er wel ontzaglijk veel kwaad gesticht en is het werk van God in Amerika in een kwaad daglicht komen te staan. En de bevindelijke godsdienst en de werking van Gods geest is daardoor ook als mystiek en overgeestelijk betiteld. En dat is middelijkerwijs het belangrijkste geweest waardoor die grote opwekking, waardoor dat heerlijke werk van God is teruggegleden. En ik geloof dat wij er iets heel belangrijks uit kunnen leren. Wat was het probleem met deze mensen, met die Tennant en met Davenport in het bijzonder? Zij voelden zich bijzondere mensen. Zij wilden iets bijzonders zijn. Zij wilden een bijzondere ernst hebben. Zij wilden met een bijzondere indringendheid prediken. En ze wilden ook als zodanig bekend staan. Het is natuurlijk niet verkeerd als wij de ernstige en de vurige beden hebben, dat wij werkelijk ernstig mogen zijn. Maar als wij ernstig gaan doen en als wij bijzonder gaan doen, dan zijn wij geen nuttig instrument in de hand van God. Misschien was dat ook wel hetgene wat Elia moest afleren. Toen hij na de hoogtepunten van de Karmel in zijn moedeloosheid was neergekomen en zei: ik ben alleen overgebleven. Zij zoeken mijn ziel. Is daar niet de ondertoon van dat Elia zichzelf eigenlijk te bijzonder vond? En dat hij dacht dat het werk van God met hem neer zou vallen en zonder hem niet kon bestaan? Was hij op dat moment toch niet meer dan een mannetje uit het stof verrezen, die een dienaar was van het goddelijke woord en die zelf geen mens hoefde te bekeren omdat dat het werk van God was? Die alleen maar Christus hoefde te verhogen en die dan zelf zondaren tot zich zou trekken? Bijzonder willen zijn. bijzonder ernstig of bijzonder geleerd of bijzonder bekeerd of bijzonder bevindelijk of wat dan ook. Dat was de angel in de grote opwekking. Men wilde meer zijn als Paulus, die moest zeggen, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Men wilde meer zijn dan Paulus, die moest zeggen, ik ben de grootste der zondaren. Paulus was niet iets bijzonders, maar zijn kracht, of de kracht van God, die werd in zwakheid volbracht. God houdt er geen bijzondere mensen op na. Hij houdt er heel eenvoudige, arme zondaren op na, die vanuit de volheid van het gemoed mogen getuigen van de milde overvloed. Amen. Willen wij tot slot gaan zingen Psalm 85 en daarvan het tweede en het derde vers. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? En het derde vers, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Het tweede en het derde vers van Psalm 85. willen wij samen danken en bidden. Almachtige, getrouwe en genadige Heere, Gij zijt het waard dat wij U danken, dat wij U zoeken, dat wij U liefhebben, dat wij U vertrouwen met ons ganse hart, dat wij ons verlustigen in U, de Heere, in Uw woord, in Uw Zoon, in Uw geest. Wij moeten belijden dat er zo ontzaglijk veel is wat niet is naar Uw heilige wil. Dat er zo ontzaglijk veel is dat wij onder de maat van Uw goddelijke volheid leven. En dat er veel meer te krijgen is dan wij bezitten en waar wij uit leven. O God, vergeef ons deze zonden en deze traagheid in het zoeken van U, om vervuld te worden met Uw geest, om vervuld te worden tot al de volheid van U, om de lengte en de hoogte en de breedte en de diepte van de liefde van Christus te kennen en te smaken, om vanuit deze volheid te getuigen van die milde overvloed. En wij bidden U, of wij allen, zoals wij vanmiddag hier zijn, door U bezocht worden, in de eerste plaats persoonlijk, dat wij opnieuw verbroken worden, opnieuw klein worden, ootmoedig worden, onze onwaardigheid gevoelen, onze zonde belijden, en ook opnieuw komen tot die fontein van leven, tot die bron van heil die nooit raakt uitgedroogd, en dat wij vervuld zouden worden met Uzelf, dat wij zouden leven tot Uw eer, dat wij gedrongen door de liefde van Christus en met innerlijke ontferming bewogen, velen zouden dwingen om in te gaan door de enge poort. O God, geef ons die ernst en die bewogenheid, opdat alles van ons niet meer mee zou tellen, maar opdat alles van U zou overblijven en Gij vanuit Uzelf dat in ons hart werkt. Heb dank voor deze dag tot zover, voor alle lessen die wij vanuit Uw woord en vanuit de geschiedenis mochten ontvangen. En wij bidden U zegen ook het voedsel wat wij hopen te ontvangen, opdat ons lichaam erdoor gesterkt zou worden en wij des te meer geschikt zijn voor U en voor Uw dienst. Zegen ook hem die vanavond zal spreken en zegen ons allen tezamen, om Jezus wil. Amen. Eet smakelijk.